Markus 15, de versen 22 tot en met 38 is de schriftlezing voor deze morgen. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de zesde uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uur toe. En ter negende uur riep Jezus met grote stem zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani, het welk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden, ziet, hij roept Elia. En daar liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende gaf de geest en het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. Met Gods hulp willen wij stilstaan bij het 33ste en het 34ste vers uit Markus 15. Markus 15, vers 33 en 34, waar wij onze tekstwoorden als volgt lezen. En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En ter negende ure riep Jezus met grote stem, zeggende Eloi, Eloi, lama sabachthani, het welk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In onze tekstwoorden gemeente wordt het paaslam geslacht. Wij willen stilstaan bij een drietal gedachten. Tijdens die slachting wordt de scheppingsorde verstoord in vers 33. In de tweede plaats de tempelorde vervuld, vers 34a. En in de derde plaats de goddelijke orde hersteld, vers 34b. Het paaslam geslacht. Tijdens die slachting wordt de scheppingsorde verstoord, vers 33. De tempelorde vervuld, vers 34a. En de goddelijke orde hersteld, vers 34b. Christus is gekruist. Eindelijk is het zo ver gekomen dat hij de vloekdood zal gaan sterven. De ruwhouten paal met Jezus daaraan is opgericht en hij hangt daar als een schouwtoneel voor zijn vijanden. En toch terwijl hij daar zo aan het kruis hangt en zware lichamelijke pijnen leidt, heeft hij oog voor vriend en voor vijand. Vanaf het kruis ziet hij de zijnen daar staan en weet zijn moeder te vertroosten waar nodig is. Maar nog edeler blijkt de Heere Jezus te zijn als hij voor zijn vijanden bidt. Vader, vergeef het hem, want zij weten niet wat zij doen. Tot op het kruis houdt toe, ja misschien zelfs wel op het kruis blijkt, dat hij niet gekomen is om te verderven, maar om te behouden. Het is hem nooit begonnen om zondaren van zich af te stoten, maar altijd om ze naar zich toe te trekken. Hij zal de schuld die hem wordt aangedaan op zich nemen, opdat zondaren vrij uit kunnen gaan. Mensen bespotten hem, maar hij bidt om een zegen. Wat een adeldom, wat een edele zaligmaker hangt daar aan het vloekhout, die maar één verlangen heeft, maar één dorst heeft, om tot het laatste toe, ja zelfs door de dood heen, zondaren tot zich te trekken en zalig te maken. Hij vergeldt geen kwaad met kwaad, maar hij toont zijn goedheid daar aan het kruis. Vergeef het hem, want zij weten niet wat zij doen. Schort het oordeel op, Vader, voor hen, en laat dat oordeel mij maar treffen. En dat gebed wordt verhoord. Dat gebed wordt verhoord als om 12 uur 's middags de scheppingsorde verstoord gaat worden. Waar wanneer de zon op middaghoogte gekomen is, er als het ware een zwart gordijn getrokken wordt. Het oordeel zal hem dan na zijn eigen gebed gaan treffen. 'S morgens om 9 uur heeft hij gebeden: Vader, schot het oordeel op voor die Romeinen, voor de oversten van het volk, voor toevallige voorbijgangers, voor zondaren die nog staan voor eigen rekening. Tref mij maar, bidde Heere, in dat eerste kruiswoord. En na 3 uren gaat de Heere in de hemel het gebed van zijn zoon verhoren. Het wordt duister over de gehele aarde. Mensen moeten een stap terug doen. De zoon komt nu in de handen van zijn vader. Nee, niet in de handen van zijn vader. Hij komt nu in de handen van zijn God. En zijn God komt daar met het allervreselijkste oordeel en raakt zijn heilige ziel. Zijn God heeft de roep vanaf het kruis gehoord: schort het oordeel op, tref mij. En God doet het. O wonder, als er een disharmonie komt in de schepping, verhoort de Heer het gebed van zijn zoon ten gunste van mensen van morgen, die voor eigen rekening over de aarde gaan, die het oordeel waardig zijn vanmorgen, die spotten met de zaligheid en daarmee met het behoud van hun eigen ziel, die spotten met de Heere Jezus. En de zaligmaker vraagt: Heere, wilt u hen niet treffen vanmorgen, die het oordeel waardig zijn, die nog in hun zonden zijn? Wilt u hen niet treffen, maar tref mij. En God doet het. God neemt zijn zoon in de handen van het gericht. Mensen moeten zich terugtrekken. Het wordt stil op Golgotha. De zon verduistert op klaarlichte dag. 3 uren lang, een gitzwarte nacht op Golgotha. Nu zal God met zijn eigen zoon gaan afrekenen. God de Vader, die de schepping in zijn handen heeft, die de orde van de natuur beheerst, werpt als het ware een sluier over Golgotha. Het licht houdt op. Het licht der wereld gaat de dood in. En de duisternis komt over de gehele aarde. Wat betekent dat? Duisternis. Wat wil dat zeggen? Duisternis is in de Bijbel altijd een zinnenbeeld van Gods toorn. Van Gods toorn. En als er hier duisternis komt over de gehele aarde tot de 9e uren toe, dan betekent dat de Heere zich daar openbaart in zijn grimmigheid. Hij komt als een vijand op zijn eigen enige geborene eeuwige liefde zoon af. Hij komt daar met het wraakzwaard van zijn heiligheid en zijn gerechtigheid om de ziel van Jezus te doorboren. En dan zal er niet de minste ontferming zijn. De Heere Jezus had in de bergrede geleerd dat God de zon laat opgaan over bozen en goeden. Dat wil zeggen dat wij nog algemene genade ontvangen. Het is nog leefbaar op deze wereld. Het is nog geen hel op deze wereld. We kunnen elkaar nog verdragen. Er is nog enigermate plezier, goedheid, vreugde in het leven en op deze aarde. Als dat er niet meer was, dan is de wereld niet anders dan een hel. Maar nu, de Heere Jezus heeft gezegd, hij doet de zon opgaan over bozen en over goeden. Maar nu niet meer. De zon verdwijnt achter de zwarte sluier van Gods gerechtigheid en heiligheid. Hier wordt de zoon tot zonde gemaakt. Hier gaat dat diepe aangrijpende woord van Jesaja in vervulling. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hem alleen. Daarom moet die zwarte sluier getrokken worden als een gordijn. Hier hebben zondaren niks meer mee te maken. Niet alleen omdat wij met onze nieuwsgierige ogen zouden inblikken in het geheim van die gerichtsafhandeling. Maar veel meer, o zondaar, ziet het vanmorgen. God neemt zijn zoon apart. En het gericht raakt hem. Opdat u en ik vanmorgen vrij uit zouden gaan. Ziet het, als de scheppingsorde verstoord wordt, als de algemene genade ophoudt, dan treft dat zijn zoon. Hier gaat de Heere Jezus als het ware de nederdaling ter helle tegemoet. O, het wordt op de aarde een hel voor de Heere Jezus. Een hel. Dat is aangrijpend. Als de zon terugtrekt en verduisterd wordt, dan tekent dat de verhouding tussen God en zijn zoon. God, niet langer de Vader, die zijn zoon eeuwig beminde. En toch de Heere Jezus als zoon, die dit wilde van alle eeuwigheid, de verhouding tussen God en de zoon is danig verstoord. Dat is de hel op Golgotha. De zon verduistert. En dat op klaarlichte dag. Terwijl het paasgaan der Joden daar is. En volgens natuurkundigen kan er dan geen zonsverduistering zijn. Integendeel, dan staat de maan juist aan de overzijde. Dus de aarde staat dan tussen de zon en de maan in, zodat de maan nooit een zonsverduistering zou kunnen laten doen. En toch, hier geschiet een ontzaggelijk wonder. Hier regeert God over zijn eigen schepping. Hier zorgt hij dat de orde verstoord wordt, opdat het gericht voltrokken zal worden. Hier betaalde Heere Jezus de prijs voor het licht. Wat een wonder geschiet daar als de scheppingsorde verstoord wordt. Borgtochtelijk ga de Heere Jezus de helse smarten inleven. Het is door de vertaling verloren gegaan, maar het Grieks dat Marcus gebruikt, juist Marcus. U weet nog de man die zo'n haast had om tot het geheim van zalig worden te komen, die het kortste evangelie aan ons heeft overgeleverd. Juist Marcus gebruikt hier woorden en vormen in het Grieks, die laten zien hoe vreselijk traag de tijd voorbij gaat. Als van de zesde tot de negende uren er duisternis gekomen was over de gehele aarde. Alles in dat 33e vers getuigt ervan dat de Heere Jezus elke seconde hoort tikken in zijn oren. En elke seconde is hier als een eeuwigheid. En dat is niet voor ons te begrijpen. De eeuwigheid wordt hier samengebundeld in die 3 uren duisternis op Golgotha. De ganse eeuwigheid van de toren van God. Het wordt duister over de aarde. En het wordt duister in de ziel van de Heere Jezus. 3 uren lang. En toch, al zijn de lijdensuren afgemeten, de zon zal eenmaal weer opgaan, zodat straks Johannes op Patmos kan getuigen en al daar, dat is in dat nieuwe Jeruzalem, zal geen nacht meer zijn, geen nacht van verlating. En er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. Jozua heeft het eenmaal uitgeroepen, zon sta stil en maan sta stil. Dat was een ontzaggelijk wonder. Hiskia heeft gebeden en hij kreeg dat de graden 10 graden, dat de zon, zonnestralen 10 graden achterwaarts keerden in de zonnewijzer van zijn vader. Dat was een ontzaggelijk wonder. Maar hier, zegt Marcus, werd er duisternis over de gehele aarde. Er zijn nog wel uitleggers die zeggen dat het alleen maar gold voor het Joodse land. Maar dat zou aan het wonder niets afdoen. Integendeel, als er dan zo'n bijzondere zonsverduistering is en alleen maar het land der Joden zou treffen, dan is dat misschien wel een dubbel getuigenis, een dubbel wonder. Hoe kan dat? Wat wil dat eigenlijk zeggen? Als er duisternis komt over de gehele aarde, als er zo'n bijzondere zonsverduistering is, als de scheppingsorde hier verstoord wordt. Oh, het is niets anders dan dat de zon als het ware een rouwgewaad aantrekt. De zon bedekt als het ware haar aangezicht. Zij kan dit vreselijke schouwtoneel niet langer verdragen. De zon trekt zich terug. De scheppingsorde wordt verstoord vanwege het grote onrecht dat de Heer Jezus hier wordt aangedaan. Als de zon zich terugtrekt, dan is dat als het ware een getuigenis van de onschuld van de Heer Jezus. Als de middag in middernacht verkeerd wordt, dan kan het natuurlijke licht het onrecht niet langer verdragen. En er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. Maar het zegt meer. Het zegt meer. Het bewijst ook dat Christus God is. En dat is nodig vanmorgen. Dat hier God hangt aan het kruis. God van God verlaten. De Heer Jezus, die nog steeds waarachtig God is, hoewel hij ook de menselijke natuur heeft aangenomen, om dat ontzaggelijke lijden tot een goed einde te kunnen brengen. Als de zon zich terugtrekt, is dat een bewijs dat de Heer Jezus God is. De natuurlijke zon trekt zich terug om plaats te kunnen maken voor de zon der gerechtigheid. De zon ging onder, opdat Christus de macht der duisternis verbreken zou. En daar in dat dodelijk tijdsgewricht, zielen van zondaren zou redden. Hier gaat de Heer Jezus zijn zielslijden in. Hij daalt af in de afgrond van de zwarte duisternis en de helse verschrikking. De toorn van God is losgebroken tegen zijn eigen zoon. Vader Abraham, zend Lazarus opdat hij het uiterste van zijn vinger dopen in het water en mijn tong verkoelen, want ik leid smarten in deze vlam. Duisternis over de gehele aarde. Laat niemand ons er menen gezien het lijden van de Heere Jezus, dat er nog de minste ontferming zal zijn in de hel, niet in de natuur en ook niet in het geestelijke leven. Wie vanmorgen de Zoon van God verwerpt, die wordt aangezegd dat er geen slachtoffer meer overblijft. Als u vanmorgen in het heden zijn stem niet hoort, dan zult u straks nooit zijn stem meer horen. Er zal in de hel niet meer de vriendelijke nodiging zijn. Er zal in de hel niet meer de minste druppel van genade zijn. Ik leid smarten, roept de rijke man uit. En de Heere Jezus zal het straks ook uitroepen. Waarom verlaat laat gij mij? Hier zien we op het allerduidelijkst dat de hel alleen maar nacht is. Nacht. En misschien heb u wel eens gestaan aan het ziek of het sterfbed van uw dierbaren, die juist in de nachtelijke uren zo kunnen worstelen, zo kunnen strijden, en die het uitzien dat straks de zon weer opgaat. Maar hier is er geen zon meer voor de Heere Jezus, omdat hij de afgrond is van de duisternis, van de toorn van God, de helse machten tieren op het kruis. Het is nacht, de zon trekt zich terug, de scheppingsorde is verstoord. Het bewijst de gruwelijkheid en de verschrikkelijkheid van de zonde en de straf op de zonde. Geen genade meer. Wat hier gebeurt is een prediking voor de Joden. Straks zal de zon een ruw haren mantel aantrekken, als Jeruzalem verwoest zal worden in het jaar 70. De Heer Jezus had geweend, och, of gij in deze uw dag bekende, wat tot uw eeuwige vrede is dienende. En nu is het voor ons nog een prediking, dat ge nu nog bekende, wat tot uw eeuwige vrede diende. Want er komt een dag dat de zon zal ondergaan, en nooit meer zal opkomen, als wij niet in Christus geborgen zijn. De zonde is gruwelijk en de straf is ondraaglijk, die over de zonde zal worden uitgestort, dat er zelfs geen zonlicht meer zal zijn. De hel, dat is een uitzien naar de morgen, en de morgen komt niet meer, de morgen komt nooit meer, als we onze ogen opslaan, zijnde in de pijn. En vanaf de zesde uren tot de negende uren werd er duisternis over de gehele aarde. Marcus, hij heeft er geen woorden voor om dat eeuwige lijden te beschrijven. Maar in het Marcus-evangelie, hoe traag dan ook, tikken de seconden voort totdat de negende uren zal aanbreken en het lijden is voltooid, in de eeuwigheid niet meer. In de eeuwigheid gaat het nog trager dan Marcus hier beschrijft. Nooit meer een morgen van ontfermen. De zon verdwijnt achter het duistere gordijn. En toch is het ook een prediking van morgen, van een heerlijk genadeteken. Op deze duisternis volgt de volle verlossing van het volk van God uit Egypte. Christus verdwijnt in de duistere doodsnacht, opdat hij op de morgen van de verrijzenis in heerlijkheid zal verschijnen. Dat is de troost, dat komt. Wij staan erachter, wij hebben het volle evangelie. Zoals het 3 dagen dikke duisternis was in Egypte, en toen het paaslam geslacht werd in Israël, zo geschiet het ook hier gelijktijdig. De duisternis en het paaslam wordt geslacht, opdat onze tweede gedachte, de tempelorde, vervuld zou worden. En ter negende uren riep Jezus met grote stem. Ter negende uren, hoe laat is dat? Dat is 'smiddags om 3 uur. En dat wordt de eerste avond genoemd bij de Joden. Van 3 uur tot 6 uur is de eerste avond bij de Joden. En om 6 uur gaat de tweede avond in. En tussen 9 en 6 uur, tussen de 2 avonden, moest het paaslam geslacht worden. Dat is het eerste. Als de Heere Jezus daarom met grote stem, mijn God, waarom verlaat gij mij? Dan worden duizenden paaslammeren geslacht. Dan staan de vaders van de gezinnen gereed met een scherp mes om de keel van het paaslam door te snijden, dat daar stom staat te kijken in de ogen van zijn slachter. Op datzelfde moment roept Jezus, waarom verlaat ge mij? Maar er gebeurt nog meer. Ter negende uur om 3 uur 's middags gaat een van de priesters het heiligdom in. In dat heiligdom staat het gouden reukaltaar. En dan werpt hij daar wierook op dat reukaltaar. Het is het offer van de gebeden. En dan stijgt die aangename reuk op, zelfs tot achter dat dikke gordijn waar de eeuwige woont en troont. Zinnebeeldig vertolkt in de ark der verzoening, een reukwerk, of de Heer het gebed zal willen aannemen, de smeekbeden van ontblote zondaren, of zij in genade zullen aangenomen worden, en dat wierook dat stijgt omhoog als een lieflijke reuk in de neusgaten van de Heer. Hij is bereid om, ten derde, het avondoffer aan te nemen. Want terwijl daar een priester staat om het wierook te werpen op dat reukofferaltaar, gaat er een andere priester naar het brandofferaltaar dat staat in het voorhof. En dat lam dat gekeeld en geslacht is, wiens bloed is opgevangen, wordt op dat brandofferaltaar gelegd en geheel Gode gewijd als een slachtoffer voor de zonde. Ziet u, en ter negende uren, juist op dat moment, als duizenden vaders hun lam kelen, juist op datzelfde moment, als de priester ingaat om het wierook op het reukofferaltaar te leggen, juist op datzelfde moment, als die andere priester het lam dat geslacht is, gaat leggen op het brandofferaltaar, om het aan te steken, dan stijgen als het ware duizenden gebeden en duizenden offeranden omhoog. Maar ze hebben geen één zonde kunnen uitwissen, behalve dat ene offer aan het kruis. Ter negende ure riep Jezus met grote stem, mijn God, waarom verlaat gij mij? Met grote stem. Joodse verklaarders zeggen dat de hoge priester op de grote verzoendag zo hard zijn gebed deed, dat het vanaf Jeruzalem tot Jericho gehoord kon worden. Of dat waar is, dat weet ik niet. Maar hier staat wel in het Grieks dat de Heere Jezus inderdaad brulde. Hij haalt hier Psalm 22 aan. Opdat de schrift vervuld zou worden. Opdat de Joden zouden weten dat hier de Messias sterft. We hebben ervan gezongen. David brulde in het rond. Mijn God, mijn God. En dan gebruikt David daar het beeld van een leeuw. Dat brult zodat alle dieren in het woud angstaanjagend zich verstoppen en zwijgen. De koning in de natuur brult. En de koning der koningen brult eveneens. Marcus gebruikt hier woorden die duiden op het loeien van een os. Dat klagelijke loeien van beesten die al dagen zonder water zijn. Wiens lichamen versmachten van de dorst. Dat diep indringende geluid dat soms de rillingen over je lichaam laat komen. Zo hangt de Heere Jezus hier. En met grote stem brult en loeit het lam van God dat geslacht wordt. Hier wordt het paaslam, het mes op de keel gezet. Hier ontwaakt het zwaard tegen Gods metgezel. Hier roept hij het doordringend uit vanuit de benauwdheid van zijn hart. Wat betekent dat? Wel in de eerste plaats dat de Heere Jezus niet uit zwakheid stierf. Het is dus niet zo dat de Heere Jezus al bijna aan zijn einde was. En dat zijn ogen gebroken waren. En dat hij nauwelijks nog iets kon uiten. O nee. Zijn goddelijke natuur geeft hem zoveel kracht naar zijn mensheid. Dat hij het nog uit kan roepen. Als een man in de kracht van zijn leven. Nodig. Opdat wij zouden weten vanmorgen dat hij ten volle in zijn bewustzijn dit zielenlijden doorworstelt. Maar de tweede betekenis is nog veel heerlijker, veel uitnemender. Door dat geweldige brullen als het ware wil de Heere Jezus uitroepen dat heel de schaduwendienst overbodig is. Straks zal het voorhangsel scheuren van boven naar beneden. De zonde is verzoend. De ongerechtigheid is weggedaan. En daarom is er geen wet meer nodig. Want deze is vervuld in zijn gebrul. In de angsten die hij leidt. Hij vervult de tempelorde. Met zijn bloed heeft hij de ganse wet ineens vervuld. Daarom Daarom hoeft er geen wet meer te zijn om ons aan te klagen, omdat er betaald is. De stem van de wet is het zwijgen opgelegd. De schuld van zijn volk is betaald. Hij brult het uit, opdat het tot in verre landen, ja tot aan de uiteinden der aarde gehoord zou worden. Ter negende uren. Wil u nog door de werken der wet zalig worden? Ik zeg u vanmorgen, het hoeft niet meer. Er is betaald. Er is volkomen betaald. Wilt u nog naar Jeruzalem reizen? De Heere Jezus brult het hier als het ware uit. De tempel is overbodig geworden. Laat uw paaslammeren maar thuis, want het lam is geslacht. U hoeft niet meer door de werken zalig te worden. U kunt uit vrije goedheid zalig te worden. O, misschien klaagt u wel over al uw tekorten. U hoeft niet meer te klagen. U hebt ook geen tekorten. U hebt alleen maar schuld. Maar zie daar, de prijs is betaald. Ter negende uren. Al die vaders staan hun eigen lam te slachten voor hun gezinnen. De priesters gaan in het heiligdom en naar het brandofferaltaar. Maar de Heer Jezus zegt, houd op. Hij loeit als het ware, houd op. Maar wend u naar mij toe. Die de schuld betaalt. Die de wet vervuld heeft. Tot de laatste tittel en jota toe. Alle geboden heeft hij gehoorzaamd. Zodat de wet het zwijgen is opgelegd en u vanmorgen niet meer aan zal klagen. De stem van het evangelie overtreft de aanklacht. Hoort u het? U die nog door de werken zalig wilt worden. Er wordt een vreemde gerechtigheid aangebracht en u aangeboden. En die vreemde gerechtigheid heeft het gewonnen van uw eigen gerechtigheid. Dat is nou het wonder dat de Heere Jezus uitroept. Hij predikt als het ware in die Godverlatenheid. Kom maar, er is betaald. Genoeg betaald. Hij verwierf een volmaakte rechtvaardigheid, een gelukzaligheid in God. Dominee, ik kan niet bidden. Als ik het er nou maar ernstiger om kon vragen, dan. Oh, ter negende uren riep Jezus. Dat wil zeggen, hij overstijgt de gebeden van die arme tobbers, van de wet. Daar ging die ene priester met dat wierook in zijn handen om op dat reukofferaltaar neer te leggen. Juist voor biddelozen, juist voor goddelozen, roept de Heere Jezus ter negende uren. De tempel is overbodig geworden. Wat betekent dat? De Heere Jezus zegt hier, ga nou niet meer naar de tempel, maar ga naar het kruis. En toch hebben de Joden de tempeldienst hervat. Al was het kleed ook gescheurd. Misschien hebben zij het wel weer dichtgenaaid en ze zijn gewoon verder gegaan met de schaduwendienst. O, dan zegt de Heer, als je het dan niet goedschiks wil, dan maar kwaadschiks. Dan zal ik die hele tempel afbreken. Weet u wat dat zeggen wil? Als sommige mensen met grote schokken en hoedanigheden tot God bekeerd zijn, dan wil dat alleen maar zeggen dat ze langer bij de wet gebleven zijn. En dat ze langer hebben willen volharden om door eigen gerechtigheid zalig te worden. Sommigen hebben een geweldige dreun van de hemel nodig om het eindelijk te verliezen. Maar de Heer Jezus nodigt vanmorgen vriendelijk. Hij zegt, laat uw eigen gerechtigheden. Ziet af van uw eigen werken. Die zijn altijd onvolkomen. Ziet u dan niet dat er eeuwenlang slachtoffers voor de zonde zijn gebracht en dat er nooit vrede uitgekomen is? Ziet u dan niet dat er duizenden gebeden zijn gestegen naar de hemel, maar dat God er nooit één heeft kunnen verhoren dan alleen om dit willen van dit ene slachtoffer en van dit ene gebed ter negende uren? Toen werd de zaak beslist, toen werd de wet vervuld, opdat vanmorgen degenen die alleen maar door de wet meer schuld leren kennen, zullen schuilen bij hem die roept met een grote stem, die brult om u te kunnen overwinnen, die klagelijk loeit om u lieflijk te trekken op de snaren van het evangelie. De tempelorde is vervuld. Daarom hebben wij geen tempel meer nodig. Daarom hangt de zaligheid niet meer af van u en mijn werken. Daarom hoeven wij niet meer door ons gedrag aangenomen te worden. Maar zondaren worden vrijgesproken omwille van hen die nog eenmaal zijn gebed deed opstijgen en God verhoorde. Opnieuw. Net aan het kruis toen riep hij, vergeef het hem, laat mij het oordeel maar treffen. En een paar uur later verhoorde de Heere. En nu alweer, hij roept het uit, mijn God, waarom verlaat gij mij? En als antwoord scheurt zijn God het voorhangsel. Dat is de zonde van het menselijke geslacht. Zodat er niets meer tussen ligt vanmorgen. Tussen een heilig God en tussen een verloren zondaar. Er is nu een troon der genade opgericht. Waarom mij? Opdat er een geopende, een vrijmoedige toegang zou zijn. Voor een die vanmorgen door schuldbesef getroffen en verslagen is. Kom zondaar en zondares, niet naar Jeruzalem. Maar er is een andere troon geopend. God woont niet meer bij de ark, in dat donkere heiligdom. Waar alleen maar de hoge priester in mocht gaan met vreemd bloed. Maar is hier op de troon der heerlijkheid, op de troon der genade. U hoeft niet te reizen naar de hoofdstad, maar u mag reizen naar de stad die boven is, opdat u met al uw smeekbeden zult komen aan de troon, waar u nooit en te nimmer zult afgewezen worden, nooit en te nimmer. Wie komt tot deze troon, die zal genade ontvangen. De tempelorde vervult, onze laatste gedachte, de goddelijke orde herstelt. Jezus, hij roept het uit met grote stem. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Verlaten, wat is dat? Dan zijn banden doorgesneden. Dat is verlaten. En ten diepste leven wij allen van nature verlaten van God. Want toen Adam zondigde en wij in hem, toen hebben wij de banden doorgesneden. We hebben alle schepen achter ons verbrand. En we hebben God vaarwel gezegd om nu af te meren naar de eeuwige rampzaligheid. De zonde maakt scheiding. Daarom is er wanorde. En wat gebeurt er nu? Nu zegt de Heer Jezus, nu zal ik die wanorde ingaan. De Heer Jezus herstelt de wanorde, de verlatenheid. Waarom verlaat gij mij? Is God dan niet op Golgotha? Kunnen wij dan God verlaten? Wij belijden toch dat God alomtegenwoordig is? Jazeker. Verlaten wil niet alleen zeggen dat God er niet is met zijn zegen, maar ook dat hij er wel is met zijn vloek. Dat is aangrijpend. Dat maakt de hel juist tot hel. De hel is niet alleen de plaats waar God afwezig is, maar waar hij juist aanwezig is. Maar dan alleen maar met vloek is een ongunst, waar niet meer de minste blijk van zijn vaderlijke goedheid gevonden wordt. Dat is de hel. En dat is het vreselijke van het verlaten zijn. Waarom voelt de mens zich niet van God verlaten van nature? Waarom kunnen wij het zo goed stellen op deze aarde? Dat komt omdat de algemene goedheid van God er nog is. Daarom hebben wij het niet eens door dat alle banden afgesneden en doorgesneden zijn. Maar God is er nog in zijn gunst. Soms zie je iemand sterven die de Godverlatenheid al proeft, in een uiterste wanhoop wegreizen naar de eeuwigheid. Maar zolang wij nog leven, is er nog een gunst, een algemene gunst. Verlaten, dat wil zeggen, God is er, in zijn ongunst en in zijn vloek. Hier heeft de Heere Jezus zijn hoogste lijden uitgestaan en doorleefd. Hier daalt hij in de helse benauwdheden en in de helse smartheden. Hier wordt hij verbijsterd, verslagen, niet alleen over het gemis van zijn vader, maar dat zijn God op hem afkomt met dat verschrikkelijke zwaard, met de eeuwige toorn. Hij deinst als het ware terug op het kruis van de vloek en van de eeuwige rampzaligheid. Hier daalt hij af in de helse benauwdheden en smarten. Wat betekent dat? De nederdaling ter helle. Dat de Heere Jezus nu naar de hel gaat om degenen die gelouterd werden van het Oude Testament de vrijkoping te verkondigen? Nee. Wij leren geen vagevuur, geen loutering. De heiligen onder het Oude Testament waren boven. Eeuwig juichen zij voor de troon van God en van het Lam. Ging Christus dan naar de hel om zijn triomf van de duivelen te laten zien? Om te laten zien dat hij overwonnen had? Oh nee, Christus is niet letterlijk in de hel geweest, in de plaats van de verdoemden, maar figuurlijk. De catechismus zegt dat hij de onuitsprekelijke angsten en smarten in de hel heeft doorleefd, heeft uitgestaan. Wat is daar dan gebeurd op het kruis? Als God daar een gordijn, een zwart gordijn trekt rondom het kruis en de mensen hiervan als het ware afgezonderd worden, o eeuwig evangelie, was de Heere Jezus daar alleen? Nee, hij was daar niet alleen. In de eerste plaats was Satan daar met zijn helle macht. Al was er een gordijn getrokken om de mensen af te zonderen. Hier kwam als het ware vanuit de afgrond dat hele koor van duivelen om hun helse macht te openbaren op de Heere Jezus en op zijn reine ziel. Wat hebben ze hem daar gekweld, verzocht en bestreden. Als hij daar hing als borg voor de uitverkorenen, hing hij daar onder Satans macht. Wat zal hij geraakt zijn door de giftige pijlen van de hel? Wat zal de duivel geprobeerd hebben om hem af te trekken van het kruis? Mijn God, waarom verlaat gij mij? En in die hoge aanvechtingen ziet hij daar zijn God op hem afkomen. Met zijn toorn en met zijn gramschap, met zijn vloek. Zijn aangezicht was als een wrekend rechter. De Heere Jezus zag alleen maar hoe de wet over hem uitgevloekt werd. Hij zag alleen maar hoe daar de zonden van zijn kerk op hem gelegd werden. En dat drukte zijn ziel zo. Hij werd zo gekweld. Aan de ene kant aangevochten door de hel. En aan de andere kant zijn God zonder ontfermen, alleen maar de vloek van de rampzaligheid. Zijn vader was er niet meer. Geen druppeltje uit Gods troostbeker kan dat bittere Mara-water verzoeten. Te midden van zijn kruislijden, beroofd van de allerliefelijkste en gevoeligste vertroosting, van de gunst van zijn vader. Dat is de hel. Dat zijn de hoogste aanvechtingen die een kind van God kan meemaken op deze aarde. Als de Satan zijn ziel kwelt, als God geen gunst en zegen meer laat voelen. Integendeel, als alleen maar God zich openbaart als een vijand. En dan hoort u wat de Heere Jezus zegt. Mijn God, daarin klinkt het vertrouwen door. Tot in het diepst van zijn smarten roept hij het in de verbijstering en in de ontzetting uit. Mijn God, hij bleef op zijn God vertrouwen. En als dan Marcus hier het woordje God of de naam God gebruikt, dan gebruikt hij die godsnaam uit het Oude Testament van die sterke God, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Mijn sterke God, uw woord is sterker dan deze helse benauwdheid. Dat is nu tot troost. De goddelijke orde herstelt. De Heidelberger zegt het zo, dat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd ben, dat hij door zijn helse smarten en benauwdheid mij ervan verlost heeft. Hoort u het? Mij ervan verlost heeft. Dat is nou de belofte die hier verworven wordt. Dat sterke woord dat het overwint. O kinderen van God kunnen in aanvechtingen komen. Het blijft een strijd tot aan de dood toe, als de hete oven van de helse angsten en benauwdheden geproefd worden. De koude nacht van de troosteloosheid, de schaamte over zonde, als vlees begeert tegen de geest. Als de gunst van God niet meer gevoeld wordt, wat blijft er dan over voor een kind van God? Als alleen maar de hel als het ware, hier in je hart, in je ziel is, wat blijft er dan over? Die sterke belofte. Waarom mij? Nee, dat was geen vraag. Waardoor de Heere Jezus om een antwoord verlegen was. Maar het was een uitroep van verbijstering. Waardoor de eerste stralen terugkwamen. Waarom? Opdat hier een woord der belofte gelegd, gefundeerd zou worden in de eeuwige onveranderlijkheid van God. Waarom? Opdat de strijdende kerk nimmer meer van God verlaten zal zijn. Hoort u het? U die misschien vanmorgen wel door aanvechtingen heen gedreven wordt. De hel die lacht u met zo'n valse grijns tegemoet. De mensen bespotten en honen u. U voelt zich van God verlaten, ja? Van God verlaten voelen, dat zou kunnen, maar nooit meer van God verlaten zijn. Mijn God, dat is nou het fundament. Hier verbindt zich God eeuwig aan zijn kerk. En als het geloof werkzaam is, in de zielsbenauwdheid smeekt en bidt en klemt het zich aan zijn God vast. Kijk het maar, al is het nog zo benauwd van binnen, dan wordt die ellendige zonder uitgedreven. En is ook zijn troost, zijn hulp bij God alleen. Hoe kan dat? Dat komt omdat de Heer Jezus eeuwig van God verlaten is geweest. Alleen in een gelovig werkzaam zijn met het vierde kruiswoord ligt er een behoud en een overwinning. Kijk maar, toen Christen vocht met Apollyon in de christenreis, toen riep hij het uit. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Waar? Onze God blijft zich voor eeuwig aan ons verbinden. De vloek is weggenomen. De schuld is betaald. Er is alleen nog maar een zegen. Nimmer meer zal hij mij verlaten. Nimmer meer zal hij mij verlaten. Voor eeuwig aan Gods hart vast verbonden. Meer dan overwinnaar. Amen.